Wat een heerlijke naam. En wat is het heerlijk om samen te zijn. Nog wat veel lege plekjes, maar het begint de goede kant op te gaan, toch? Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over een heel Bijbelboek. We gaan een heel Bijbelboek behandelen. Ga met mij naar de tweede brief van Johannes. Die zit verstopt net voor Openbaring. Kort briefje. Eigenlijk, ja, een kattenbelletje is het eigenlijk. Dik 300 woorden. Niet zo vaak gelezen. Ook niet zo eenvoudig om te begrijpen. Zit een beetje verstopt. Tweede brief van Johannes. Hij heeft zelfs geen hoofdstukken. Hij heeft maar één hoofdstuk. De ouderling aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook alle die de waarheid hebben leren kennen. Omwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik onder uw kinderen er gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat we vanaf het begin gehad hebben, laten we elkaar lief hebben. En dit is de liefde, dat we wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat we niet verliezen waarvoor we gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem dan niet in uw huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt, maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groette de kinderen van uw zuster, de uitverkorenen. Amen. En zo heb je zomaar een heel Bijbelboek gelezen. Een beetje achtergrond. Schrijver is de ouderling. De oude man staat er letterlijk. Waarschijnlijk heeft hij dezelfde kleur haar als ik. Oudste betekent het ook, de oudste. En blijkbaar is het voor de lezers dan gelijk duidelijk wie dat is. Hij spreekt met gezag. We gaan er eigenlijk altijd vanaf het begin van de kerkgeschiedenis van uit dat het... dat het Johannes is die deze brief geschreven heeft. En hij is geadresseerd, een beetje cryptisch, aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Er zou een gezin in de gemeente kunnen zijn, mensen die hij kent. Maar waarschijnlijker is dat het een soort omsluierde vorm is om de gemeente te benoemen. In een tijd van vervolging meer dan waarschijnlijk. De uitverkoren vrouw, de uitverkorene. En als de brief dan in verkeerde handen valt, dan lijkt het erop alsof die gewoon aan een gezin geschreven is. En hij is zelf elders. Hij is niet in zijn eigen gemeente. Als het Johannes is, is het Efeze. Hij is niet in zijn eigen gemeente, maar hij stuurt die brief van elders. En in vers 13 lezen we op dezelfde cryptische manier, weer een groet. U groette de kinderen van uw zuster, de uitverkorenen. Johannes is in Efeze geweest, tot op zeer oude leeftijd. En die gemeente van Efeze, die kennen we natuurlijk best wel goed. uit het Nieuwe Testament. Over die gemeente weten we heel veel. Ligt in Klein-Azië, wat nu Turkije is. En is ontstaan door het werk van... Wie? Nou, zijn 10. Is eigenlijk begonnen met Aquila en Prisca. Zij zijn eigenlijk begonnen, Handelingen 18, lees je dat, ongeveer 50, 52 na Christus. Dus heel, heel kort na het overlijden van de Heer Jezus. Als je dat naar vandaag zou brengen en je zegt dat het 52 is, ja, dan is het wat, pakweg een kleine 20 jaar geleden. Dus dan 2003 of zo zou het dan zijn. Best helemaal niet zo lang geleden. Paulus heeft Aquila en Prisca daar achtergelaten, is zelf doorgegaan op zijn reis naar Korinthe en Antiochië. En toen hij terugkwam, is hij er twee jaar gebleven, wat voor Paulus een doen heel lang is. Een van de dingen die me telkens weer verbaast als ik de bediening van Paulus bekijk, is hoe snel hij gemeentes loslaat. Hoe snel hij weer elders naartoe gaat en het aan anderen overlaat en aan Gods geest. Ging hij altijd even goed? Stuurde hij Timotheus er naartoe? Wij zouden zeggen recht uit de Bijbelschool, jonge kerel, onervaren. En hij moet daar allerlei problemen oplossen met dwaalleraars en hele moeilijke dingen. Loopt daar ook op vast, krijgt er een maagsfeer van. Waarvoor hij dan van Paulus een weinig wijn moet drinken, om die maag onder controle te krijgen. Dus zulke gemeente waarover we lezen, en ga even met mij een paar bladzijden verder naar het boek Openbaring. Dat is een van de gemeenten waar in Openbaring een brief aan geschreven wordt. Hè? Openbaring 2, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Dat u hen op de proef gesteld hebt, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar die het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u eerste liefde hebt verlaten. En dan zitten we gelijk ook in het thema van die tweede Johannesbrief. Waarheid en liefde. En de Heer Jezus zegt hier tegen de gemeente, ik weet dat jullie de waarheid belangrijk vinden. Ik weet dat jullie voor de waarheid strijden. Ik weet dat jullie slechte mensen die een andere waarheid brengen en die zelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar die het niet zijn, ik weet dat jullie die niet kunnen verdragen. Ik weet dat jullie daar moeite mee hebben, dat jullie daar tegen ingaan. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus, hoe staat het met jullie eerste liefde? Jullie zijn wel hard bezig met de waarheid, maar hoe staat het met jullie eerste liefde? Dat is natuurlijk een zeer indringende vraag die gesteld wordt aan deze gemeente. Een gemeente die functioneerde in een maatschappelijke en culturele context die eigenlijk best wel heel veel lijkt op de onze en op onze tijd. Efeze was best een grote stad. Men denkt, of wat, 250.000 inwoners of zo. Wat heeft Middelharnis? Ja, dus... Nou, Middelharnis is natuurlijk het centrum van de wereld, dat weten we allemaal. Maar jullie proberen dat verborgen te houden, hè? Dat, ja, zo werkt dat. Was een stad die het belangrijk vond dat ze onder Romeins bestuur stonden en dat ze Romeins burgerschap hadden. Was ook een stad met ongelooflijk veel afgoderij. In Handelingen lees je die hele toestand over die beeldjes van de godin van Artemis, waar het helemaal fout ging. Maar met die afgoderij kwam ook heel veel seksuele onreinheid. Prostitutie, zedeloosheid. onreinheid is misschien wel een van de tekenende dingen van onze maatschappij. En dan in Nederland zijn we er dan trots op dat we voorop lopen in de onreinheid. Dat we wereldleiders zijn. Dat we als eerste allerlei wetten hebben die de zedeloosheid en de onreinheid wettelijk vormgeven. Als land zijn we daar blij mee. En dan zegt de Heer Jezus, hoe zit het met je eerste liefde? Dat is die gemeente. Maar even terug naar de brief. De brief van Johannes, 2 Johannes. Problemen rondom de waarheid en problemen rondom de liefde. Waarheid wordt in de eerste 6 verzen of zo, wordt 5 keer genoemd en liefde wordt 4 keer. Het is echt waarheid, 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 waarheid. Altijd maar in deze brief. En laat dat nu net 2 dingen zijn die ook vandaag ongelooflijk relevant zijn. We leven in een tijd waarin waarheid bestaat niet meer. Ja, ieder heeft zijn waarheid, dat wel. Maar de waarheid bestaat niet meer. Ik kom nog net van dat scharniermoment. Ik ben wat dat betreft nog ouderwets. Mijn kinderen zouden zeggen, ja papa, heel erg ouderwets. Maar ik kom nog net uit dat scharniermoment waar er een verschil was tussen waarheid en leugen. En waar als dingen waar waren, dan waren ze zo. En je geloofde dingen omdat je geloofde dat ze waar waren. Niet omdat het jouw waarheid was, maar omdat het de waarheid was. Ik kom nog uit een tijd waarin we geloofden dat je waarheid kon kennen. Ik kom nog uit een tijd waarin als je in het ene soort gemeente was, je vond dat het andere soort gemeente, die wat anders beleed, dat die ongelijk hadden. Sprookjes waren duidelijk herkenbaar, want sprookjes begonnen met er was eens. En als je er was eens zei, dan wist je, het is een sprookje. Maar zelfs in de sprookjes had je de goede en de slechte. En de goede waren goed en de slechte waren slecht. En er was geen weg tussen. Ik krijg met de beste wil van de wereld, krijg ik mijn hoofd er niet rond dat mensen vandaag in staat zijn om te zeggen dat 2 tegenstrijdige waarheden naast elkaar kunnen bestaan en allebei volle bestaansrecht hebben. Dan denk ik, ofwel is God wie hij zegt dat hij is, ofwel is God een leugen. Maar goed, leugens bestaan ook niet meer natuurlijk. Als de waarheid niet meer bestaat, dan bestaan leugens ook niet meer. Onder het mom van de verdraagzaamheid natuurlijk. Onder het mom van de relatie. Het internet is een poel van leugens. Ik denk dat er meer leugens op het internet staan dan waarheden. Maar ja, dat zijn dan geen leugens. Als we de vorige president van de Verenigde Staten mogen geloven, dan zijn het alternatieve feiten. Dan denk ik, hè? Alternatieve feiten? Vroeger keek je naar het journaal en dan ging je vanuit dat journaal waar was. Dan ging je ervan uit, dat was waarschijnlijk niet zo, maar dan ging je er in ieder geval uit dat als je naar het journaal keek, dat je dan wist wat er gebeurde. Nu hebben we een term en dat heet fake news. En probeer het maar te onderscheiden. En dan hebben we niet alleen fake news, we hebben ook nog deepfake natuurlijk. Als je een beetje handig bent met die knopjes daarachter, dan kan je mij laten zeggen wat je wil. En je kan het verschil niet zien. Wie heeft met oud en nieuw het filmpje gezien van de koningin van Engeland die op haar bureau stond te dansen? Ja. Geloof me, dat is niet waar. De koningin van Engeland stond niet op haar bureau te dansen. Echt niet. We zijn het concept van waarheid kwijt en haast niemand lijkt daarvan wakker te liggen. Broeders en zusters, als we de waarheid loslaten, dan laten we onze eerste liefde los. En als we waarheid zeggen, dan zeggen we ook leugen. Dat is niet politiek correct, dat weet ik. Daar maak je geen vrienden mee, dat weet ik. Maar de Heer Jezus zegt ook dat als je hem zal verkondigen, dat je dan niet alleen maar vrienden zal maken, maar met name vooral ook vijanden. Pilatus had het ook al zo moeilijk ermee. Hè? Hij verzuchtte ook, hè? Wat is waarheid? Jezus zegt, ik ben de waarheid. En Pilatus zegt, ja, wat is waarheid? Kunnen we de Bijbel wel begrijpen? Ik denk dat de vraag veel er is. Niet kunnen we de waarheid kennen, maar dat de vraag veel er is, willen we de waarheid kennen? Zijn we bereid om de waarheid te kennen? En zijn we dan bereid om ook naar de waarheid te leven? En zijn we dan ook bereid om wat niet waar is, leugen te noemen? Dat is zelfs niet onwaar. Ja, dat is ook onwaar. De leugen is onwaar. Ja. Als God voor jou bestaat, ik hoor het zo vaak. Oh, wat bijzonder, joh. Je bent christen. Wow. Ik heb daar respect voor. Als God voor jou bestaat, maar voor mij bestaat hij niet. Duh. Ja. Dat kan je wel zeggen, voor mij bestaat hij niet. Ik wens je goede moed toe als je voor zijn rechterstoel staat. Want dan zal het blijken. Dan komt de aap natuurlijk uit de mouw. We leven in een land waar we vinden dat alles gezegd moet kunnen worden. Vind ik trouwens niet. Ik vind niet dat alles gezegd moet kunnen worden. Ik denk dat sommige dingen die zijn niet opbouwend en die kan je beter niet zeggen. Ja, maar het is toch waar? Ja, zelfs als het waar is, dan is het nog niet altijd zinvol om het te zeggen. Maar sommige dingen, die moeten gezegd worden. En laten we nu geneigd zijn om de dingen die beter niet gezegd worden, wel te zeggen. En de dingen die gezegd moeten worden, om daar wat stiller over te zijn. Want de dingen die moeten gezegd worden, daar hangt een prijskaartje aan. Dat betekent dat we misschien onze brieven moeten gaan schrijven zoals Johannes dat deed en dat we ze misschien versluierd moeten gaan schrijven omdat er vervolging komt. We komen steeds meer in een tijd waar als je luidop de waarheid zegt, dat je maatschappelijk in de problemen komt. Dat begint met het verlies van sociale aanvaarding, maar dat gaat verder. En de vraag is, durven we dan voor die waarheid gaan staan? Ook al betekent dat verkondiging, al betekent dat vervolging. Zijn we bereid om niet alleen over de hemel te spreken, maar ook over de hel? Want wat is de hemel zonder de hel? Zijn we bereid om over reinheid te spreken in de gemeente? En zijn we bereid om elkaar aan te spreken op reinheid en op geestelijke levenswandel? Want te weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En als we zonde tolereren in de gemeente, gaat de hele gemeente daaronder lijden. Jullie zijn wel bezig met de waarheid, zegt de Heer Jezus in Openbaring, maar jullie zijn die eerste liefde verloren. Zijn we bereid om standpunten in te nemen of houden we onze mond? Zijn we bereid om, als het gesprek die kant op gaat, om de waarheid, om Gods waarheid te spreken over dingen die te maken hebben met het levensbegin en het levenseinde? Of denken we dat zwijgen genoeg is? Zijn we bereid om standpunten in te nemen als het gaat over de genderproblematiek? Waardoor je trouwens zwaar in de gevangenis kan komen. Je kan daarvoor in de gevangenis komen of in ieder geval veroordeeld worden. Hè? Als je in een speelgoedwinkel werkt en ik kom daar binnen en ik zeg, ik zou graag een cadeautje kopen voor mijn kleinkind. En als dat mevrouwtje achter de kassa dan zegt, is het een jongetje of een meisje? Dan overtreedt ze de wet, hè? Dat mag niet. Als ik daar aangifte van doe, dan kan ze haar baan verliezen. Dat is het land waarin wij leven. Je mag niet eens zeggen, is het een jongetje of een meisje? Nee, want alles moet genderneutraal zijn. Nou ja, niet alles, maar... als je dan toch alles wil, vind ik ook dat je alles moet doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Zijn we bereid om de waarheid te spreken over het huwelijk, over trouwen, over echtscheiding, over hertrouwen, over sociale gerechtigheid? Nou, het lijstje is eindeloos lang. En we komen steeds meer aan de rand. En als we over al deze dingen de waarheid spreken, dan gaan onze relaties onder druk komen te staan en dan gaan we vervolgd worden. Kijk, christenen in Noord-Korea die hoeven ook niet vervolgd te worden, hoor. Ze dan niet willen. Als die hun mond houden en als die aan niemand laten weten dat ze christen zijn, dan worden die ook niet vervolgd. Tuurlijk niet. Die worden alleen maar vervolgd omdat ze gaan staan voor hun geloof. Wat het hun ook kost. En dan denk ik, soms denk ik van, waarom zijn wij zo stil? Waarom maken wij geen herrie als christenen? We leven in een land, en dat noemen we een democratie. En dat betekent, degene die het meest lawaai maakt, die heeft invloed. Degene die het meest lawaai maakt, die krijgt dingen gedaan. Ik zal geen namen noemen van politici, maar ik heb er gelijk een paar in gedachten die heel veel lawaai maken en die dingen gedaan krijgen. Ja, waarom komt dat? Ja, dat komt omdat wij dat zo geregeld hebben in ons land. Maar niet alleen hebben wij dat zo geregeld, God doet dat ook. Je moet denken aan Gideon. Gideon gaat te strijden, helemaal voorbereid, met zijn leger. En God zegt, ik vind je leger wat te groot. Dat leger dat is nog een fractie van wat het geweest is. Ze kunnen dat eigenlijk nooit winnen. Maar hoe winnen ze dat? Ze maken lawaai. Ze maken gewoon heel veel herrie. Waarom maken wij geen lawaai als christenen? Waarom gaan wij niet in tegen de dingen die in onze maatschappij gebeuren? Of waarom gaan we er niet meer tegen in? Ja, misschien heeft dat wel te maken met het feit dat de waarheid spreken een prijskaartje heeft. Daar word je niet populair van. Er is een term, vriendschapsevangelisatie. Door te evangeliseren maak je meer vijanden dan vrienden. Je maakt wel vrienden. Je krijgt eigenlijk broers en zussen meer dan vrienden. Maar je krijgt meer vijanden. Want de 12 apostelen is de schrijver van deze brief de enige die niet de marteldood gestorven is. En is wel verbannen trouwens. Wel verbannen geweest. Dus waarheid is absoluut wezenlijk. Maar ook liefde. En die moeten niet elkaar in evenwicht houden. Het is niet 50-50, het is 100% waarheid en het is 100% liefde. Nou, in onze cultuur is er heel veel liefde. Liefde is daar is een beetje het woord. Maar ja, wat bedoelen we dan, hè? Als we maar van elkaar houden. En heel vaak bedoelen we dan, als we elkaar maar over de bol aaien, als we elkaar maar een lekker gevoel geven, een gevoel van welbevinden en vooral niet er tegen ingaan. Bij het waarheidsspreken heb ik nog niet eens opvoeding genoemd. Waar ook de wereld zijn zeg over heeft, hoe dat moet. Weet je, Als ik het over liefde heb, dan is de vraag, als je zegt ik heb liefde, dan is mijn vraag altijd, ja, liefde waarvoor en liefde voor wie? Demas had ook liefde, die had liefde voor de wereld. En is bij Paulus en bij God weggegaan. Dat zijn mensen die hebben alleen maar liefde voor zichzelf. Heel veel liefde voor zichzelf. Salomo, zijn hart liep over van liefde. Ik had zijn verjaardagskalender wel eens willen zien op de wc. 1000 vrouwen. En dan spreken we nog niet over al die kinderen en neefjes en nichtjes. En... je kan er een bedrijf als blokker op runnen, op al die cadeautjes voor al die... Hij had heel veel liefde. Maar zijn liefde voor God was niet als die van zijn vader David. Dus ik denk altijd als we het over liefde hebben, van liefde voor wie en liefde waarvoor en hoe zie ik dat? Toen die pandemie begon, toen hoorde ik heel vaak zeggen, oh, dat brengt, het brengt de beste in de mens naar boven. Nou, ik zal je vertellen, toen ik in de Aldi was en toen we bang waren dat we geen wc-papier meer konden kopen, toen heb ik wat anders gezien dan liefde, hoor. Toen heb ik niet gezien, oh, wilt u nog een rol? Pak maar. Toen was het echt ieder voor zich, hoor. En als het gaat om het verdelen van het vaccin wereldwijd, dan zie ik geen liefde, hoor. Dan zie ik ieder voor zich. En als we wat over hebben, dan, geven we het nog, dan zeggen we dat we het weggeven. Maar we geven het niet weg, want we spelen er een politiek spelletje mee. Dat is wat we doen. Dat is geen liefde. En als mensen in andere wereld aan andere delen van de wereld doodgaan, dan willen we die vaccins wel geven. Maar waarom? Omdat anders hun ziekte weer terug naar ons komt. De Heer Jezus zegt over het einde van de tijd, u zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Pas op en word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. En dat is nog niet het einde. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En er zullen velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloos zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Dat eerste stukje is best herkenbaar. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, volkeren die tegen elkaar opstaan. En dat is nog maar het begin. De liefde verkilt. Liefde betekent datgene doen wat goed is voor de ander, zonder daarbij te letten op je eigen belang. Ook als dat gevaarlijk is, ook als dat vervelend is, ook als die andere je vijand is. Met name als die andere je vijand is. En zeg niet, ik heb geen vijanden, want dat geloof ik niet. Tuurlijk heb je vijanden. Trouwens, dat doe je niet zelf, hè? Jij maakt die vijanden niet, die vijanden die maken zichzelf. Ik heb in mijn hoofd een laadje zitten en er staat een sticker op en dat is vijanden. En er zitten een aantal mensen in en die hebben namen, ik ga die hier niet noemen. Ik zie er geen één zitten trouwens, maar dat even voor de duidelijkheid. Maar die hebben wel namen. Maar ik heb die niet tot vijand gemaakt, hoor. Zij maken zichzelf tot vijand. En heb ik ze lief. Dus terug naar 2 Johannes. God verwijt de gemeente in Efeze dat ze hun eerste liefde kwijt zijn. En als het dan om liefde en waarheid gaat, en die twee samen, dan zie ik in Gods woord een bijzondere parallel. Ik zie dat Gods woord zegt, dat als we over waarheid spreken, dan spreken we over God. God heeft geen waarheid, God is waarheid. Maar als we over liefde spreken, God heeft geen liefde, God is liefde. En de waarheid die woont in ons, en de Bijbel zegt ook dat zijn liefde ook in ons woont. En Gods woord zegt dat we in die waarheid moeten wandelen en dat we ook in die liefde moeten wandelen. Waarheid en liefde zijn verwant aan elkaar. En waarom zijn die verwant aan elkaar? Die zijn verwant aan elkaar omdat als we over waarheid spreken, dan spreken we over God. En als we over liefde spreken, dan spreken we ook over God. En ze zijn allebei relationeel. Ze hebben allebei met de ander te maken. Het is niet alleen een kwestie van weten, maar het is vooral met name een kwestie van doen. De waarheid weten is niet genoeg, de duivel weet de waarheid ook en hij siddert. Als er iemand is die gelooft dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde van alle mensen, dan is de duivel. Alleen, hij wandelt er niet naar, hij siddert. Dus het is relationeel, het is actief. We moeten het niet alleen maar met de mond belijden, we moeten het doen. Het is allebei in God geworteld en het moet een kenmerk zijn van ons leven en het moet een kenmerk zijn van onze gemeente. Als mensen de waarheid willen kennen, dan moeten ze naar ons kunnen kijken. En als mensen naar ons kijken, dan moeten ze de liefde zien en daaraan zullen ze weten dat wij discipelen zijn. En Johannes die schrijft dan aan die gemeente en hij zegt, ja, ik ben blij. Ik heb er een aantal gevonden die in de waarheid wandelen. En dan denk ik, ja, en de anderen dan? Ja, daarvoor is een waarschuwing. Er zijn misleiders in de wereld gekomen, uit de gemeente uitgegaan, staat er eigenlijk. Er zijn misleiders uit de gemeente uitgegaan en die beleiden niet dat Jezus Christus in de vlees gekomen is. Die beleiden het evangelie niet. En Johannes zegt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Let op uzelf. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want je zou wel eens je loon kunnen verliezen. Je inspanning zou wel eens tevergeefs kunnen zijn. Alles wat je opgegeven hebt en gedaan hebt, zou wel eens kunnen verdwijnen. Omdat je misschien ook wel je eerste liefde zou kunnen kwijtraken. Omdat je misschien ook wel lauw zou kunnen raken. En lauw is erger dan koud en is erger dan warm. Er zijn weinig dingen zo erg als lauwe cola. De Heer God zegt, lauw, dat doen we niet aan. Het is linksom of het is rechtsom. En je moet op jezelf letten, maar je moet niet alleen op jezelf letten, je moet ook op die anderen letten die niet in de leer blijven. Die de essentie van het evangelie ontkennen. Die niet blijven in de leer van Christus, die niet in God blijven versnegen. En als er zo iemand komt en die vertelt dat soort dingen, ja, dan moet je daar conclusies uit trekken. Daar moet je niet mee omgaan. Die moet je mijden. Daar moet je geen sociaal contact mee hebben. Moet je zelfs niet mee eten. Nederlanders begrijpen dat vers niet. Nederlanders die eten omdat ze anders doodgaan. Dat is de enige reden waarom Nederlanders eten. Toen we pas in Nederland woonden, ik herinner me, we kwamen op bezoek bij mensen en we zouden daar blijven eten. En ineens hoorde ik een stem uit de keuken, willen jullie ook soep? Ik dacht, oh, dat begint goed. Ik zeg, ja, lekker. En de gastvrouw komt uit de keuken en ze heeft 2 bleken poedersoep in haar hand. En ze zegt, welke soep wil je? Ga naar het zuiden, daar is eten een sociale bezigheid. Je hoeft nog niet ver naar het zuiden te gaan, nog 50 kilometer is genoeg. Ga de grens over naar België en dan zit je makkelijk 3 uur aan tafel. Dat is helemaal geen punt. Dat is helemaal niet lang. Ja. Maar dan moet je dus het sociaal contact mee mijden. Daar moet je niet mee omgaan. Want een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Waarmee je omgaat, word je mee besmet. In België zeggen ze, wie met de hond slaapt, die krijgt zijn vlooien. Die kenden jullie nog niet, hè? Nee, dat weet ik. Maar hij is wel duidelijk, toch? Waar je mee omgaat, word je mee besmet. En als je in de waarheid wandelt, en als je in de liefde voor God wandelt, dan betekent het dat je niet omgaat met datgene waar je door besmet wordt. Wie met wijze wandelt, wordt wijs. En wie met dwaze wandelt, daar loopt het niet goed mee af. Dat is wat Gods woord zegt. Dus best wel een heftig briefje voor 300 woorden, hè? Maar zo relevant voor ons. Omdat dit voor ons zo'n belangrijke thema's zijn in onze maatschappij, maar ons daardoor ook als christenen kunnen we ons net daardoor profileren. Dus mijn uitdaging is, ga aan de gang. Wandel in de waarheid, wandel in de liefde. En ja, ik ben het een beetje eens met Johannes. Hij verontschuldigt zich aan het eind en zegt, goh, ik heb nog zoveel meer te schrijven. Maar ja, ik zal dat maar niet doen nu. Ik zal het liever face-to-face doen. Misschien heeft dat ook wel met de vervolging te maken trouwens, dat hij het niet opschrijft. Dat is nog veel wat ik zou willen zeggen. Maar ik zal het ook maar niet doen. Ik zal ook maar stoppen. Laten we bidden. Hemelse Vader, u bent waarheid en u bent liefde. En dat vinden, ja, ik in ieder geval, en ik neem aan wij ook, dat vinden we moeilijk. En ik wil bidden dat u ons wil leren om het te begrijpen wat het betekent. Maar dat we ook zouden leren om erin te wandelen en de prijs ervoor te betalen, wat het ook is. En als het vervolging is, Heere, dat we dan zouden zeggen, so be it. Maar we gaan in ieder geval God dienen en niet alleen maar zeggen, Heere, Heere, maar we gaan God dienen in volle waarheid en in volle liefde. Wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons daarin nabij zijn? Wilt u ons daarin zegenen? En wilt u ons tot zegen stellen? Amen.